Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht, ja tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij willen gaan zingen van de 84ste psalm en daarvan het tweede vers. Zelfs vindt de mus een huis, o Heere, de zwaluw legt haar jongskens neer in het kunstig nest bij uw altaren. En wat er verder volgt in vers 2 van psalm 84. De schriftlezing voor deze avond is allereerst uit Genesis 39, vers 1 tot en met 6. En die versen vormen ook de stof voor de Bijbellezing van deze avond. En de tweede schriftlezing is uit Matteüs 2, vers 13 tot en met 15. Dus Genesis 39, 1 tot en met 6 en Matteüs 2, vers 13 tot en met 15.
Jozef nu werd naar Egypte afgevoerd. En Potifar, een hoveling van Farao, een overste der trawanten, een Egyptisch man, kocht hem uit de hand der Ismaëlieten, die hem derwaarts afgevoerd hadden. En de Heere was met Jozef, zodat hij een voorspoedig man was. En hij was in het huis van zijn heer, de Egyptenaar. Als nu zijn Heer zag dat de Heere met hem was en dat de Heere al wat hij deed door zijn hand voorspoedig maakte, zo vond Jozef genade in zijn ogen en diende hem. En hij stelde hem over zijn huis en al wat hij had gaf hij in zijn hand. En het geschiedde van toen af dat hij hem over zijn huis en over al wat zijne was gesteld had, dat de Heere des Egyptenaars huis zegende om Jozefs wil. Ja, de zegen des Heeren was in alles wat hij had, in het huis en in het veld. En hij liet alles wat hij had in Jozefs hand, zodat hij met hem van geen ding kennis had, behalve van het brood dat hij at. En Jozef was schoon van gedaante en schoon van aangezicht. En dan de tweede schriftlezing uit Matteüs 2, vers 13. Toen zij nu vertrokken waren, zie de engel des Heeren verschijnt Jozef in de droom, zeggende: sta op en neem tot u het kindeken en zijn moeder en vliet in Egypte en wees aldaar, totdat ik het u zeggen zal. Want Herodes zal het kindeken zoeken om hetzelfde te doden. Hij dan opgestaan zijnde, nam het kindeke en zijn moeder tot zich in de nacht en vertrok naar Egypte en was al daar tot de dood van Herodes, opdat vervuld zou worden hetgeen van de Heere gesproken is door de profeet zeggende: uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Tot zover de schriftlezing.
Bidden wij de Heer eerst om zijn onmisbare zegen over deze avond. Heere, het is door uw goedheid en door uw sparende hand dat u ons deze avond hebt afgezonderd van alle dingen waarmee we wellicht tot aan het begin van de avond toe druk zijn geweest. Ons werk, onze dagelijkse bezigheden van welke aard dan ook, en waardoor u ons hebt gebracht in dit kerkgebouw om te luisteren naar uw woord. Wij hebben dat niet verdiend, Heere. Doe het ons beseffen en verootmoedig ons onder het voorrecht dat u ons schenkt om in alle vrijheid, in een beschutte omgeving, te luisteren naar uw woord. U weet wat wij daarin nodig hebben. Wij zijn in alle dingen van u afhankelijk. Wanneer we willen gaan luisteren naar de boodschap van uw woord, bidden we van u of u door uw geest zou willen afdalen onder ons. En of u zou willen komen in ons midden, om uw woord niet alleen te brengen aan de poort van ons oor, maar boven alles ons uw woord te leggen aan ons hart en te laten wegen op ons hart en te brengen in ons hart. Heere, wilt u dat geven vanavond? Wij hebben dat even min verdiend als dat we hier zijn, en toch, wij hebben het zo onmisbaar nodig. En u hebt zelf beloofd, Heere, dat waar twee of drie in uw naam vergaderd zijn, u zelf naar uw woord in hun midden wil zijn. Wilt u dat woord onder ons vervullen vanavond? Het past ons om u te erkennen dat u ons ertoe in de gelegenheid stelde om hier te zijn. U gaf ook de gezondheid en de gelegenheid, in tegenstelling tot verschillende anderen die te maken hebben met ziekte en andere omstandigheden waardoor ze de gang naar de kerk niet konden maken. We dragen ook hen aan u op wanneer ze thuis met ons mee zullen luisteren. Gedenken ieder in zijn of haar omstandigheden. En Heere, mag uw woord vanavond onder ons in de kerk en onder degene die met ons meeluisteren zo tot zegen worden gesteld dat het mag strekken tot bekering voor hen die onbekeerd zijn. Dat het mag strekken tot licht en tot het oplossen van allerlei vragen en raadsels voor degene die juist met zulke vragen en zulke raadsels kunnen tobben. Dat het ook mag strekken tot onderwijs voor degene die u kennen en vrezen mogen. Leer, Heere, het geheim van het leven van Jozef ook aan hen. En de Heere was met Jozef. Zou u het willen laten zien hoe dat mogelijk is? En zou u willen laten zien op welke wijze u met Jozef was? En mag dat, Heere, strekken tot troost van aangevochten en bestreden zielen onder ons vanavond? Mag het, Heere, strekken tot onderwijs? Zo bidden we van u om alles wat nodig is. Bij het luisteren, maar niet minder bij het spreken, want ook daarin zijn we in alle dingen van u afhankelijk. Heere, u kent de verschillende noden die we hebben meegebracht over de drempel van dit kerkgebouw heen. U weet van moeite en van zorgen die er kunnen zijn in lichamelijk of in psychisch opzicht. U weet van rouw en van verdriet en van eenzaamheid. Zou u juist in die omstandigheden ook willen sterken en willen helpen? We bidden u zo of u uw koninkrijk wilt uitbreiden onder ons. Maar niet alleen onder ons, ook buiten dit kerkgebouw en buiten de plaatsen waar men meeluistert. Zegen uw woord op alle plaatsen waar uw dienaren het ook door de weeks prediken mogen. En wilt u uw woord kracht verlenen en geven dat uw dienaars mogen worden gemaakt tot de stem van uw heilig getuigenis en tot rovers van de hel. Heere, wilt u denken aan uw volk en aan uw kerk die samenkomt onder de verdrukking of die niet kan samenkomen vanwege allerlei vervolging? Wilt u bijzonder denken aan hen die wegen van beproeving moeten gaan en die zich zullen herkennen in de weg van Jozef? Mag het woord vanavond heel dichtbij komen, juist ook voor hen. Ontfermt u zich over degene die, net zoals Jozef, en dat kan ook in onze tijd en in onze wereld, van hun vrijheid beroofd zijn, op welke wijze dan ook. Die als een ding of als een stuk vee verhandeld worden door andere mensen. En ook dat komt in onze tijd voor. Heere, ontfermt u zich over zovelen die een zware en een moeilijke weg moeten gaan. En wilt u opstaan over al het onrecht dat mensen elkaar aandoen. Maar Heere, wanneer we u die dingen vragen, dan moeten we u tegelijkertijd ook belijden. Dat er in ons hart ook zoveel onrecht woont. Misschien wel van heel andere aard. Maar dat kan voor u ook niet bestaan. En daarom bidden we of u vanavond ons een zegen wil schenken vanuit Christus. Want het kan niet om iets uit ons. Niet om iets in ons luisteren. En niet om iets in ons spreken. En niet om iets in onze voorbereiding. En niet om iets in ons hart zelfs. Wanneer we hier vanavond, en laat dat zo mogen zijn, met een heel begeerig hart zijn gekomen. Maar zelfs dan kan de reden dat u naar ons zou horen nooit liggen in dat hart van ons. Het kan alleen maar wanneer u reden neemt uit uzelf. En wanneer u ons verhoort vanuit diegene die ook naar Egypte gegaan is. Die de hemelse heerlijkheid wilde afleggen en de gestalte van een dienstknecht aannam. Van diegene die zichzelf wilde laten verkopen voor enkele zilverstukken. En die in die diepe weg verdiend heeft wat mensen nooit verdienen kunnen. En wanneer we u vanavond onze gebeden bekendmaken, Heere, dan is het pleitend op zijn verdiensten en op zijn waardigheid en op zijn werk. wil ons horen en verhoren, om Christus wil alleen. Amen. Psalm 105, derde en het tiende vers. Vraag naar de Heere en zijne sterkte, naar hem die al uw heil bewerkte, zoekt dagelijks zijn aangezicht. En ook het tiende vers. Wie kan Gods wijs beleid doorgronden? Een man werd voor hen heen gezonden. De vrome Jozef, rijk in deugd, tot slaaf verkocht in zijn jeugd. 3 en 10 van Psalm 105. Terwijl u gelegenheid krijgt uw gaven te geven voor de Heere en voor zijn dienst. Psalm 33, het tiende vers, willen we zingen in antwoord op de bijbellezing. Zijn machtige arm beschermt de vromen en redt hun zielen van de dood. Hij zal hen nimmer omdoen komen in dure tijd en hongersnood. In de grootste smarten blijven onze harten in de Heere gerust. Ik zal hem nooit vergeten, hem mijn helper heten, al mijn hoop en lust. Tiende vers van Psalm 33 na de bijbellezing. Geliefde gemeente, als Jozef door zijn broers als slaaf verkocht wordt naar Egypte, is hij 17, misschien 18 jaren oud. Als hij in Egypte verhoogd wordt, uit de gevangenis geroepen wordt, de dromen van Farao uitlegt en door de Farao in een hoge positie wordt geplaatst, is hij, zo zegt de Bijbel, 30 jaar oud. Tussen die twee momenten, Jozefs diepe vernedering en Jozefs verhoging, ligt een periode van zo'n 12, misschien 13 jaar. Een lange tijd waarin Jozef op verschillende plaatsen is geweest. Hij is geweest op de slavenmarkt. Hij is geweest in het huis van Potifar. Hij is geweest in de gevangenis. Het zijn, ja, wij zouden als mensen zeggen, de kostbaarste jaren van zijn leven geweest. Zijn jonge jaren, misschien wel de periode van het leven waarin je je nu bevindt. Maar het was voor Jozef een weg van beproeving. Een weg van moeite. En toch, in al die beproevingen en in al die moeite gold telkens weer wat we ook bij herhaling lezen in Genesis 39. En de Heere was met Jozef. En dat maakte alles anders. We willen daar met de hulp van de Heere vanavond op gaan letten. Als we stilstaan bij Jozef in het huis van Potifar. Jozef in het huis van Potifar. En dan spreekt onze tekst van vanavond van drie dingen. Allereerst van een wonderlijke weg. Dat is vers 1. Vervolgens van een wonderlijke nabijheid. Dat is vers 2a. En tenslotte van een wonderlijke zegen. Dat is vers 2b tot en met 6. Dus drie gedachten. Een wonderlijke weg. Een wonderlijke nabijheid en een wonderlijke zegen. Wanneer u de kaart van Israël erbij zou nemen en u zou het plaatsje opzoeken waar Jozef door zijn broers in een put is geworpen en waar hij ook aan die voorbijtrekkende handelskaravaan verkocht is als slaaf, het plaatsje Dothan, dan kunt u vaststellen dat Dothan lag ongeveer in het midden van Israël. En als u dan zo eens in gedachten de route volgt die de handelskaravaan, die vanuit het noorden, vanuit Syrië, in de richting van het zuiden, in de richting van Egypte trok, wanneer u die route zo zou volgen, dan ziet u dat Jozef, misschien wel met zijn handen vastgebonden achter een van de kamelen, maar dat Jozef met die karavaan, die handelskaravaan, de plaats Hebron is gepasseerd. Of in ieder geval op enige afstand daar langs gegaan is. Hebron. Dat was de plaats waar Jozef gelukkige jaren had doorgebracht bij zijn vader Jacob. Dat was de plaats waar hij enkele dagen geleden afscheid had genomen van zijn vader Jacob, in de verwachting dat hij met enkele dagen weer terug zou zijn. Hebron Dat was de plaats waar Jozef de dromen had ontvangen. Dromen, nee, die niet maar verbeelding waren van een jongen van 17, maar die een boodschap bevatten van God. En waarin de Heere aan Jozef de boodschap van zijn wonderlijke verhoging bekend maakte. Maar al was dat wat Jozef van de Heere gehoord had, van de Heere geleerd had. Jozef komt met al datgene wat de Heere tot hem gesproken heeft in een neergaande weg, in een weg naar beneden. Dat wordt ook duidelijk aan het begin van onze tekst. Daar staat: Jozef nu werd naar Egypte afgevoerd. En dan staat daar in het Hebreeuws een woord, ja, dat betekent: Jozef werd naar beneden geleid. Dat kunnen wij begrijpen met een blik op de kaart, want dat is ook letterlijk zo, dat Jozef vanuit Israël naar het zuidelijker gelegen Egypte is gegaan. Maar daar zit nog meer in. Dat betekent ook: Jozef werd naar Egypte vernederd. Laten we hem in gedachten eens volgen. Als gevangen genomen slaaf in het gezelschap van die Midianieten en die Ismaëlieten en die andere handelslieden. Die mensen hebben Jozef meegenomen en laten we maar niet te veel verwachting van ze hebben, want ze deinsden er niet voor terug om mensen als een stuk vee of als minder dan het vee te verhandelen. En toen ze de grens tussen Palestina en Egypte overgestoken zijn, ja, toen zullen ze Jozef naar alle waarschijnlijkheid zo snel mogelijk van de hand gedaan hebben, doorverkocht hebben aan de een of andere slavenhandelaar. En zo treffen we Jozef dan in Egypte aan op de slavenmarkt. Daar staat hij, jongen van 17, 18 jaar. Die door de mensen bekeken wordt, gekeurd wordt, misschien wel in het gezicht gespuugd, afgekeurd ook door velen, met de prijs misschien wel op een bord wat om zijn nek hing, 30 of 40 zilverlingen, de prijs van een goede slaaf, daar staat Jozef. Ja, en dan is daar op zeker moment Potifar die hem koopt, dat zegt het eerste vers. En Potifar, farao's hoveling, een overste der trawanten, een Egyptisch man, kocht hem uit de hand van de Ismaëlieten die hem derwaarts daarheen afgevoerd hadden. We krijgen de indruk dat de Bijbelschrijver de dingen in dit vers wat samenvat. Jozef wordt verkocht. En misschien moeten we in gedachten dus zeggen, doorverkocht en nog eens doorverkocht. En Potifar zal hem waarschijnlijk ook niet heel persoonlijk hebben uitgezocht op de slavenmarkt. Daarvoor was de positie van Potifar, daar hopen we straks nog meer van te horen, veel te hoog. Hij zal een van zijn onderdanen hebben gestuurd naar die slavenmarkt met de opdracht: joh, zoek voor mij eens een goede slaaf uit, want we hebben weer een nieuwe slaaf nodig. En zo komt Jozef dan in het huis van Potifar terecht. Een weg van beproeving. Want probeert u het zich even voor te stellen wat dat voor Jozef heeft betekend. Dat hij van het ene op het andere moment weggerukt werd uit de vertrouwde omgeving waarin hij zoveel jaren had doorgebracht. Jozef, die zich koesterde in de liefde van zijn vader Jacob. En die op zijn beurt ook zijn vader lief had. Jozef, die gewillig allerlei werk uitvoerde in opdracht van zijn vader. Jozef wordt van het ene op het andere moment uit die vertrouwde omgeving weggehaald, weggerukt. En dan is die daar moederziel alleen, menselijk gesproken, in een vreemd land en in een vreemde omgeving. Weg bij zijn vader, weg bij zijn broers, die hem dan wel vijandig gezind waren, maar aan wie hij toch met bloedbanden verbonden was. Dat is iets van die moeilijke weg van Jozef. En als u meedenkt, dan bent u me in gedachten misschien al voor. Dat is niet het enige wat Jozef gedrukt zou hebben, dat hij in een andere omgeving was. Maar hij leidt ook het ellendige bestaan van een slaaf. Dat moet diep vernederend geweest zijn voor Jozef, de zoon van een vrije, rijke herdersvorst. Jozef die als handelswaar van hand tot hand gaat en verkocht en doorverkocht wordt. Jozef die daar tentoongesteld wordt op een slavenmarkt. Jozef op wie misschien wel geboden is. Jozef die gekeurd en afgekeurd wordt en uiteindelijk aangeschaft wordt voor een paar zilverstukken. Vernederend zijn weg. Alle waardigheid, alle menselijke waardigheid wordt hem als het ware afgenomen. Ja, en rekent u er maar op dat hij, toen hij kwam in het huis van Potifar, onderaan de ladder heeft moeten beginnen. Hij zal naar alle waarschijnlijkheid daar in dat huis van die rijke Egyptenaar eerst het meest vuile en smerige slavenwerk hebben moeten doen wat er maar was. En al was Jozef iemand die zijn werk trouw deed in opdracht van zijn vader, en straks ook trouw doet in opdracht van Potifar, toch zal hij aanvankelijk onbekend geweest zijn met dat slavenwerk. En hij zal daarbij waarschijnlijk vergissingen hebben gemaakt. En we hoeven niet al te veel verbeeldingskracht te hebben om te denken dat de stokslagen op hem neergeregend zijn. Wel, dat is het slavenbestaan dat Jozef moet leiden. Ook dat zal hem naar beneden gedrukt hebben. En dat maakte ook zijn beproeving uit. Ja, en dan nog iets. En dat moeten we vers 1 nog maar een keer goed lezen, want daar staat een woord. Trouwens, het wordt ook in vers 2 genoemd. Dat onze aandacht even bijzonder trekt. Jozef nu werd naar Egypte afgevoerd. En Potifar, farao's hoveling, een overste der trawanten, een Egyptisch man, kocht hem uit de hand der Ismaëlieten. En dan aan het slot van vers 2 nog een keer. Hij was in het huis van zijn heer, de Egyptenaar. Het staat er tot 3 keer toe. Jozef, opgegroeid onder het woord van God, opgegroeid onder de voorrechten van het verbond, Jozef wordt ook uit die omgeving weggerukt en hij komt terecht midden in een heidense, goddeloze omgeving, Egypte. Dat was het land waar de afgoden werden gediend, vereerd werden. De farao en allerlei dieren die als goden werden vereerd. Egypte, dat was het land waar de zonde hoogtij vierde. Egypte, dat stond bekend als een duister, goddeloos land. En wanneer u de Bijbel kent, dan weet u dat zelfs in het laatste Bijbelboek Egypte nog een aanduiding is voor de wereld die in de zonde ligt en in de goddeloosheid verkeert. Wel, daar komt Jozef terecht. In die goddeloze, vreemde omgeving. Daarom inderdaad, Jozef werd afgevoerd. Die weg van Jozef liep niet zoals hij had gedacht op grond van zijn dromen. Die weg liep niet omhoog allereerst. Maar die weg liep allereerst naar beneden. En hij bleef maar afdalen. De ene na de andere tegenslag. De ene na de andere vernedering. toch een wonderlijke weg. Want dat is onze eerste gedachte, een wonderlijke weg. Waarom? Dan letten we nog even op een stukje uit vers 1 waar we nog niet zoveel aandacht aan hebben besteed. Potifar, hoe wordt hij genoemd? Ja, hij wordt genoemd een Egyptisch man. Maar hij wordt ook nog aangeduid als farao's hoveling, een overste der trawanten. Potifar, hij is een van de hoogste dienaren, een van de hofdienaren van de farao van Egypte geweest. Potifar, hij is bovendien de bevelhebber van de lijfwacht van de farao. Dat betekent die uitdrukking overste der trawanten. Potifar staat aan de leiding van de lijfwacht van de farao. Hij moest ook toezicht houden over de koninklijke gevangenis. Dat speelt straks, later in de geschiedenis van Jozef, ook nog een belangrijke rol. Maar als wij het vervolg van de geschiedenis van Jozef kennen, ja, dan zien we opeens waarom de weg van de Heere, al gaat die door de diepte en door veel beproevingen heen, toch een wonderlijke weg is. Want waar brengt God Jozef? Vlak bij de plaats waar hij straks verhoogd zal worden. Bij een van de hoogste dienaren van de farao. Het is alsof de Heere Jozef al brengt naast de plaats van zijn verhoging. En de Heere heeft die verhoging, met eerbied gesproken, natuurlijk al lang op het oog. Al van eeuwigheid op het oog gehad. Maar we zien het zich hier in de leiding van de Heere aftekenen. O nee, daar heeft Jozef op dit moment nog geen besef van gehad. Maar intussen leert de Bijbel het wel. Boven deze geschiedenis en boven de weg van Jozef staat dat woord geschreven uit de 33ste psalm. Maar de altoos wijze raad des Heren houdt eeuwig stand en behoudt haar kracht. Niets kan Gods hoog besluit ooit keren. God houdt alle dingen in zijn hand. En al weet Jozef het op dit moment niet vanuit de ervaring. Al beseft hij de afloop van de geschiedenis nog niet. En al kent hij die afloop nog niet. Toch is het waar. En dat wordt eigenlijk al aangegeven in het eerste vers. Wat Paulus later schrijft in Romeinen 8. Dat voor degenen die God lief hebben, alle dingen moeten medewerken ten goede. Namelijk voor degenen die naar Gods voornemen geroepen zijn. En dat brengt ons dan ook bij de boodschap vanuit onze eerste gedachte. Dat is een boodschap van troost voor degenen die door genade God mogen liefhebben. En die naar zijn voornemen geroepen zijn. De Heere heeft deze geschiedenis van Jozef laten optekenen. Met welke bedoeling? Onder andere om het zijn kerk voor te houden. God leidt zijn heiligen. Wonderbaar. Hij leidt ze wel door de diepte. Maar uiteindelijk toch naar het door hem gestelde doel. Door de diepte uiteindelijk toch naar de heerlijkheid. Door lijden tot heerlijkheid. Zo was het in het leven van Jozef. En dan moeten alle dingen medewerken ten goede. Dan heeft God zijn hand ook in die dingen. En dan volvoert God zijn raad ook door al die dingen heen. Door die dingen die in de ogen van ons mensen zo krom zijn. Die jaloerse broers die van hun broer Jozef af willen en hem verkopen. En die hebzuchtige handelslieden die er niet voor terugdeinzen om een mens te verkopen. En die heidense Potifar die zijn knecht stuurt naar de slavenmarkt en die zegt, ga maar een slaaf voor me kopen. Al die zo menselijke, ook zo zondige dingen. Al die kromme wegen, maar door die dingen heen volvoert God zijn raad. En niets loopt hem uit de hand. Paulus schrijft het, ik zei het u zojuist, in Romeinen 8. Wij weten dat degenen die God lief hebben, alle dingen medewerken ten goede. Ook wanneer u het kind van God in ons midden niet ziet. Ook wanneer u het niet bekijken kan. Toch alle dingen medewerken ten goede. Wat is dat een wonderlijk woord. Wat is dat een diep woord. Maar het plaatst ons wel voor een vraag. Het plaatst ons voor de vraag. Mag het ons gelden? Mag het u gelden? Mag het jou gelden? Degenen die God lief hebben. Jozef gold het. En als het me nu niet geldt, zegt iemand. Als het me nu niet geldt. Ach, dan moet u nog even letten op datgene wat Paulus er in Romeinen 8 achter zegt en eraan verbindt. Want het is alsof Paulus, geleid door de Heilige Geest, nog een aanvulling geeft op zijn eigen woorden. Voor degenen die God lief hebben, moeten alle dingen in dit leven medewerken ten goede. Ja, maar om het misverstand te voorkomen dat dat mensen zijn die vanuit zichzelf God lief hebben. En van wie het geheim van hun leven ligt in hun liefde tot God. Om dat misverstand te voorkomen, schrijft Paulus er dan nog iets achter. Degenen die naar Gods voornemen, naar Gods genadige verkiezing geroepen zijn. Krachtig geroepen zijn, inwendig geroepen zijn. Daar ligt het geheim. En allen die God waarachtig lief hebben mogen, ach, die zullen op het schip van hun leven de vlag niet voeren, wij die God lief hebben. Maar die zullen, wanneer ze daar zicht op mogen hebben van de hemel, een andere vlag voeren. Op de vlag van hun levensschip zal geschreven staan, degene die naar Gods voornemen geroepen zijn. De Heere heeft me geroepen. Geroepen omdat ik op grote afstand van hem was. De Heere heeft me geroepen met kracht. En nogmaals, als het u dan niet geldt. Als u het zegt, oh, één ding weet ik wel. Die troost die Jozef hebben mocht. En dat is een troost. Als je nou nog 30 of 40 of misschien wel 60 jaren te leven heb. Maar je zou toch mogen weten dat alle dingen moeten meewerken ten goede. Dat kan wel een bestreden zaak zijn. Dat kan wel een hoogstuk zijn. Maar het is door God neergeschreven in het woord tot troost van de zijne. Maar als je die troost nou missen moet, ja, dan hebt u het allereerst nodig, wat? Nee, niet dat u God lief gaat hebben. Want dat zult u vanuit uzelf nooit kunnen opbrengen. Weet u wat u dan nodig hebt? Dat God u roept. Ja, dominee. Maar nou komt het naar zijn voornemen. God moet mij roepen. Maar dan toch een andere vraag. Waar is het dat de Heere mensen roept? Waar is het dat de Heere zondaren roept tot de zaligheid? Dat is altijd weer onder zijn woord. En onder de prediking van zijn woord. En onder de klanken van zijn woord. En als u er echt belang bij hebt om door hem geroepen te worden, zouden er dan niet twee dingen moeten zijn in ons leven? Dat we daarom vragen: Heere, roep ook mij met kracht. En begint u dan maar niet bij het voornemen van God, want daar moeten wij niet beginnen. Daar begint de Heere wel, maar daar moeten wij niet beginnen. Roept u mij met kracht onder uw woord. En laat het tweede in ons leven dan ook zijn dat we onze oren spitsen. Of de Heere al roept, en u begrijpt wel hoe ik dat bedoel. Of we onze oren spitsen onder de prediking van het woord, biddend. Heere, roep ook mij en doe ook mij delen in die troost. Alle dingen medewerken ten goede. Een wonderlijke weg, dat was onze eerste gedachte. We keren terug naar Jozef. Jongen van 17, 18 jaar, midden in een heidense omgeving. Hoe zou het met hem gaan? Een van de verklaarders van Genesis 39 zegt: er ligt in dit stuk uit Gods woord een spanning. De spanning die u ook ziet, ja, wanneer jong volwassen mensen op zichzelf gaan wonen en die er kan zijn bij hun ouders. De spanning wanneer uw kind, wanneer u het hebben mag, voor het eerst zelf op vakantie gaat. Of op kamers gaat in een grote stad. Hoe zou het gaan in die vreemde omgeving? In die goddeloze omgeving? Onder al die moeite en onder al die tegenslagen. Hoe zou het gaan met Jozef? In dat slavenbestaan. Begin van vers 2 zegt: en de Heere was met Jozef. En dat is de stof voor onze tweede gedachte. Wonderlijke nabijheid. De Heere was met Jozef. Wat betekent dat woord? Daar liggen eigenlijk een paar dingen in opgesloten. Daar ligt om te beginnen in opgesloten: de Heere bewaarde Jozef. Toen Jozef daar werd weggevoerd en afgevoerd als een slaaf naar Egypte, toen was toch Gods bewarende hand over zijn leven uitgestrekt. Toen gaf de Heere aan Jozef zijn bewaring. En toen Jozef daar kwam in het huis van Potifar, eerder nog, toen hij daar was op die slavenmarkt, toen heeft de Heere hem gespaard. En toen hij vervolgens dat slavenwerk en die harde slavendienst moest vervullen, toen heeft de Heere hem gespaard. De Heere was met Jozef. De Heere heeft hem bewaard, ja, ook voor de zonde. Daar hopen we bij Leven en Welzijn de volgende maand nog concreter bij stil te staan. Naar aanleiding van wat er vervolgens gebeurt in het huis van Potifar. Maar de Heere heeft Jozef ervoor bewaard dat hij zou afglijden. Toen hij kwam in die vreemde omgeving waar het woord van God niet meer klonk vanuit de mond van vader Jacob, die ook priester was in zijn huisgezin. De Heere heeft Jozef bewaard te midden van al die moeite en te midden van alle verleidingen, van alle verzoeking en te midden van al die afgodendienst. Want hij was met Jozef. En dat krijgt eigenlijk nog bijzonder perspectief tegen de achtergrond van, en dat is u misschien wel opgevallen, van dat hoofdstuk dat we hebben overgeslagen. Want wij luisteren naar de geschiedenissen van Jozef en we hebben hoofdstuk 37 overdacht. Maar nu hebben we in één keer de stap gemaakt van het slot van hoofdstuk 37 naar hoofdstuk 39. En daartussen ligt het 38ste hoofdstuk waar het gaat niet over Jozef, maar over Juda. En dan moet u eens even letten op die twee broers, Jozef en Juda. Dat zijn allebei jongens, jonge mannen geweest, Juda natuurlijk al wat ouder, maar allebei mannen geweest die kwamen in een omgeving bij hun vader Jacob vandaan, bij hun familie vandaan, bij de klanken van Gods woord vandaan. Maar dan gaan ze zo'n verschillende weg. Juda, die door eigen schuld terechtkomt in verschrikkelijke zonde. En Jozef, die er niet door eigen verdiensten, maar door Gods genade voor bewaard wordt. Want de Heere was met Jozef. Wat hebben we dat nodig? Diezelfde bewaring. Wat hebben uw kinderen, uw kleinkinderen, wanneer u ze mag hebben, dat nodig? Gods bewaring. En wat is het nodig dat we aan het begin van iedere week en van iedere dag de Heere daar ook om bidden? Voor onszelf en voor de kinderen en voor de kleinkinderen. Heere, wilt u met mij zijn en wilt u met hen zijn en wilt u met ons zijn zoals u was met Jozef? Wilt u bewaren en beschermen voor allerlei gevaren? Wilt u bewaren en beschermen voor de gevaren van de zonde en voor de verleidingen van de zonde? En wat hebben we dat bijzonder nodig wanneer we noodgedwongen terechtkomen in een omgeving waar de zonde op allerlei wijze een verleiding voor ons vormt? Zo was het bij Jozef. Kijk, we kunnen het kwaad ook opzoeken. Dat deed Jozef niet. Jozef werd er noodgedwongen ingebracht in zo'n goddeloze omgeving. Maar wat is nodig om bewaard te worden? Trouwens, ook als je op een reformatorische school zit, als je in een reformatorische omgeving verkeert en je werk mag doen. Wij hebben het zo nodig dat de Heere in deze bewarende zin met ons is. Is dat uw gebed? Is dat jouw gebed aan het begin van de dag? Heere, wees met me zoals u met Jozef was. Ik zei u al, dat kan niet om iets in Jozef en dat kan niet om iets in een mens. Dat kan alleen maar, ja, hoe was het mogelijk dat deze woorden neergeschreven konden worden? En de Heere was met Jozef, de Heere bewaarde Jozef. Dat is alleen te danken aan de meerdere Jozef. Dat is alleen te danken aan diegene die ook in deze geschiedenis weer zijn schaduwen vooruitwerpt. Gaat u het maar even na. Jozef, die uit de omgeving van zijn vader werd weggerukt. Maar meer dan Jozef is Christus, de Zoon van God. Toen God zijn eigen Zoon als het ware van zijn hart gescheurd heeft en hem gezonden heeft naar een wereld in de zonde. En Jozef, hij werd verkocht voor 20 zilverlingen. Maar Christus wordt straks ook verkocht voor 30 zilverlingen, de prijs van een slaaf. En Jozef, hij werd een slaaf. Hij moest het laagste slavenwerk doen. En wat lezen we van de Heer Jezus Christus in Filippenzen 2? Dat hij de gedaante, de gestalte van een dienstknecht, van een slaaf, heeft aangenomen. En die zich vernederd heeft en gekomen is onder de wet. Christus in de gedaante van een dienstknecht, van een slaaf. En om nog op één andere overeenkomst te wijzen. Jozef, die in Egypte terechtkomt, noodgedwongen. Maar, en denkt u even aan de schriftlezing, Christus die naar Egypte gaat, vrijwillig. Opgejaagd, zeker door de vijandschap van een Herodes. En toch vrijwillig gegaan naar dat Egypte van de duisternis en naar dat Egypte van de zonde. Om het in een diepe weg van lijden te verdienen. Voor Jozef en voor arme zondaren. En de Heere was met Jozef. Kijk, daar is maar één reden waarom de Heere met een mens kan zijn in zijn bewarende genade. En dat is alleen omwille van deze meerdere Jozef die zelf in de zwaarste slavendienst en in de diepste diepte en in het donkerste Egypte van de zonde geweest is. En toch met geen zonde besmet is geworden. En de Heere was met Jozef. Dat betekent nog iets. Het eerste, God bewaarde Jozef. Maar het tweede, wat er ook ligt in die woorden, en de Heere was met Jozef, dat is, en dat is ook wonderlijk, en dat is ook kostbaar, de Heere sprak tot Jozef. Nee, dat hoeven we niet te verzinnen. Wij mogen ook geen dingen gaan verzinnen in de geschiedenissen van Jozef. Dat zegt het woord van God heel duidelijk op een andere plaats. Ik blader even naar de 105e psalm. Die versen zijn wellicht al een keer meer aangehaald. Maar ik lees u nog een keer voor. De woorden die we zojuist ook gezongen hebben met psalm 105. Psalm 105, het 17e tot en met het 19e vers. Daar schrijft de psalmdichter: hij, dat is God, zond een man voor hun aangezicht heen. Jozef werd verkocht tot een slaaf. Men drukte zijn voeten in de stok, zijn persoon kwam in de ijzers. En dan komt het woord waar het me ook vanavond weer om gaat: tot de tijd toe dat Gods woord kwam, heeft de rede des Heren hem doorlouterd. Tot de tijd toe dat Gods woord kwam, dat wil zeggen dat die dromen over de verhoging van Jozef in vervulling gingen, tot het 30ste levensjaar van Jozef toe. Ja, wat is er tot die tijd gebeurd? Wat is er in die 12, 13 jaren gebeurd dat Jozef in het huis van Potifar en later in de gevangenis was? Toen heeft de rede des Heren, u mag daar ook voor lezen, het spreken van de Heren, Jozef doorlouterd, gereinigd. En dan laat ik dat beeld van het doorlouteren nu maar even liggen. Dat komt misschien de volgende keer nog wel. Maar het gaat maar nu even om: toen heeft de Heere tot Jozef gesproken. Toen was de rede des Heren tot Jozef. En dat mogen we ons dan wel proberen voor te stellen. Dat als Jozef dan weer een dag zware slavenarbeid moest verrichten. En misschien wel door anderen met de nek werd aangekeken. En hij 's avonds stilletjes lag te huilen op zijn strozak of waar hij ook moest slapen. Dat dan in zijn verdriet en in zijn troosteloosheid de Heere afdaalde. En dat de Heere ging spreken door zijn woord en door zijn geest tot Jozef. En dat de Heere Jozef bemoedigde en tot hem zei: Jozef, vrees niet, want ik ben met u. En ik zal het alles wel maken, Jozef. En als Jozef daar lag op een andere nacht en alles zo donker was en zo uitzichtloos was en Jozef daar stil lag te klagen: de Heere heeft mij vergeten en de Heere heeft mij verlaten. En dat zijn toch klachten die soms gehoord worden in het leven van mensen die de Heere vrezen. Het zijn geen terechte klachten vaak, maar het zijn wel klachten die op kunnen komen uit het hart. De Heere heeft mij vergeten en de Heere heeft mij verlaten. Dan daalde de Heere 's nachts toch weer neer. En dan sprak hij tot Jozef. En dan zei hij het. Misschien wel met dezelfde woorden als die hij later aan Jesaja zou bekendmaken. Zou een moeder haar zuigeling vergeten dat ze zich niet zou ontfermen? Ofschoon deze vergaten. Ik zal u niet vergeten en ik zal u niet verlaten. En dan daalde de troost in het hart van Jozef neer. En als hij dan de volgende morgen weer zo'n dag van slavenwerk en van ellende voor zich had, oh, dan was er toch nieuwe moed. En dan sprak Jozef het: ik ben wel ellendig en nooddruftig, maar de Heere denkt aan mij. Want God was met Jozef en hij sprak tot hem. En als Jozef daar 's nachts soms ook wel zal zijn geweest of overdag, terwijl de opstand en de oproer van binnen in zijn hart zich liet gelden. Want ook dat is mensen met genade toch niet vreemd. Dat er in het hart na ontvangen genade soms weer zoveel opstand kan zijn en oproer tegen de leiding van de Allerhoogste God. En dat een kind van God het weer niet eens kan worden met de weg die de Heere met hem gaat, wanneer die weg gaat door de diepte heen en door de beproevingen heen. En als Jozef het dan niet eens kon worden, en als hij dan zijn opstandige hart voor de Heere moest neerleggen en het uit moest klagen: o Heere, dat is nou mijn boze bestaan. Dan kwam de Heere weer met zijn reden, met zijn spreken. En dan sprak de Heere het: Jozef, vergeet toch niet dat ik de pottenbakker ben en dat u het leem bent. En dat het de pottenbakker vrij staat om te doen met het leem wat hij wil. Jozef, vergeet daarnaast toch niet wie u bent geweest tegenover mij en wie u bent door al uw zonden tegenover mij en dat u niets verdiend hebt. En als de Heere dat woord met kracht sprak in het hart van Jozef, o, dan verstomden alle stemmen van opstand weer. En dan ontving Jozef genade om opnieuw onder de Heere te komen en achter de Heere aan te komen. En dan kon hij toch weer verder, beschaamd en met een verbroken hart, want de Heere had hem opgezocht in zijn oproer en in zijn opstand en hij had alle opstand weer gestild. Zo was de Heere ook met Jozef. En als Jozef de beloften van God, om nog één ding te noemen, in twijfel trok. als de vorst der duisternis op al die twijfels aantrok en afkwam, want dat doet de duivel. Die komt altijd op het ongeloof af en die trekt op het ongeloof aan. En als de duivel tegen Jozef zei, Jozef, nu zullen Gods beloftenissen voor eeuwig hun vervulling missen. En nu zal uitkomen dat alles wat je gedroomd hebt en gezien hebt in die openbaringen van God, allemaal verbeelding is geweest en allemaal onwaarheid is geweest. En nu zal ook nog blijken dat die God van jou geen levende God is. Dan daalde de Heere met zijn spreken af in het hart van Jozef. En dan vernieuwde de Heere door zijn spreken de verwachting van Jozef. En dan werd waar wat we lezen in Jesaja 40. Dat zij die de Heere verwachten de kracht zullen vernieuwen. En dat ze op zullen varen met vleugelen gelijk de arenden. En dan kon Jozef weer verder gaan zonder moe en zonder mat te worden. Want de Heere had tot hem gesproken. Zo was de Heere met Jozef. Zou dat voor degene die de Heere kennen en vrezen ook geen gebedstof moeten zijn? Want het leven voor uw ziel is toch wanneer de Heere spreekt. Wanneer Hij spreekt tot uw hart. En wanneer Hij de opstand en de oproer stilt. En wanneer Hij de verwachting in uw hart bij vernieuwing aanblaast. Zodat u weer verwachting mag oefenen op God en op zijn woord. En wanneer u beschaamd moet buigen onder Hem. God sprak tot Jozef. Ja, zo spreekt de Heere nog. Tot elk die voor Hem leeft. En hoe? Altijd weer door zijn woord. Want het was de reden des Heeren die Jozef doorlouterd had. Opnieuw. Is dat niet iets om hem te vragen? Is dat niet iets om bij de Heere om aan te houden wanneer u dat spreken nog niet kent? Heere, spreek zo toch tot mij. En dan ligt er zo'n aanmoediging in de tekst om dat aan de Heere te vragen. In het feit dat de Heere Jozef opzocht in een land waar hij door iedereen vergeten was. En door iedereen, behalve door zijn broers, maar dat waren ook zijn aartsvijanden. Maar verder door iedereen doodgewaand werd. Er was geen mens meer die naar Jozef vroeg. En hij was door iedereen vergeten. Maar God dacht aan hem. En hij sprak tot hem. Zitten er vanavond, geliefde gemeente en anderen in ons midden, zitten er nog zulke van iedereen vergeten mensen onder ons. Die misschien ook wel moeten zeggen, oh het is zo naar recht als de Heere me voor eeuwig vergeet en verlaat. Maar zou u het niet vragen, Heere, denk aan mij toch in genade om uw goedheid de ere te geven. God was met Jozef. Nog één ding over dat woord, dan moet u nog even letten op die naam Heere. Die staat er in de latere hoofdstukken van Genesis, zo vanaf de Jozefsgeschiedenis tot het einde. Die naam die staat er maar op een enkele plaats. En altijd wanneer die naam gebruikt wordt, Heere met allemaal hoofdletters, ligt daar een diepe betekenis in. Dan is dat een aanduiding van de God van het verbond. Dan is dat de aanduiding van de almachtige God. De getrouwe verbonds Jehovah, de Heere. Wel, die Heere was, omdat hij redenen nam uit zichzelf. Omdat hij redenen nam uit dat eeuwige verbond met de meerdere Jozef. Die Heere was als de getrouwe met Jozef. En liet hem niet los. En daarom mocht Jozef in dat verre Egypte de Heere vrezen en dienen. Als dit er niet was geweest, dan was het met Jozef slecht afgelopen. Dan was Jozef ten onder gegaan in de zonde en in de dood. En daarom, dit moet het geheim van ons leven worden of zijn. Niet Jozef was met de Heere, dat was door genade wel de vrucht. Maar het geheim, de Heere was met Jozef. En u hoort daar de naam Immanuel in. God met ons. Nog iets over dat laatste stukje. Het is het grootste gedeelte van de tekst, maar we zullen proberen de dingen wat samen te vatten. Een wonderlijke zegen. Ja, dat vloeit ook nog voort uit het feit dat God met Jozef was. Zodat hij een voorspoedig man was. Als Jozef daar is, en dat is dus het laatste stukje van de preek. Als Jozef daar is in dat huis van Potifar, geeft God hem ook wijsheid en kracht om dat werk, waar hij helemaal niet zo bekend mee was, te kunnen doen. Met zulke dingen wil de Heere zich met eerbied gesproken ook nog bemoeien. Dus wij mogen de Heere ook vragen of die met ons wil zijn op school. En of die met ons wil zijn op het werk. En in andere omstandigheden, wanneer die omstandigheden misschien moeilijk zijn. De Heere was met Jozef, zodat hij een voorspoedig man was. En dan lezen we maar verder in vers 2. En hij was in het huis van zijn heer de Egyptenaar. Dat betekent, Jozef was niet zoals andere slaven van Potifar aangesteld om op het land te werken. Dat had ook gekund, maar door Gods voorzienige leiding dient Jozef als een slaaf in het huis van Potifar. En zo is het ook dat Potifar kan zien dat Jozef zo voorspoedig is in zijn werk. Dat hij de dingen zo gemakkelijk doet. Ook zo goed doet. Trouw doet en ijverig doet. Dat gaf de Heere. En dan lezen we in vers 3 dat zijn heer Potifar zag dat de Heere met hem was. En dat de Heere alles wat hij deed door zijn hand voorspoedig maakte. Dus Potifar heeft het gezien en hij heeft zich erover verbaasd. Heidense man, hoge positie aan het hof van de farao. Maar Potifar die heeft daar eens een keer staan kijken naar die Jozef toen hij zijn werk deed. En die heeft gedacht, wat is dat met die jongen? Wat is dat voor wonderlijks in de manier waarop hij zijn werk verricht, trouw. Niet vol afkeer en haat en afstandelijkheid tegenover zijn meester, maar betrokken en toegewijd. Maar ook met goed gevolg, wat is dat? En toen heeft Potifar het op zeker moment ook gevraagd. Hoe is je naam? En waar kom je vandaan? En toen heeft Jozef gesproken. Toen heeft Jozef niet gezwegen over de Heere. Daarom staat het in vers 3 zo. Als nu zijn Heer zag dat de Heere met hem was. En dat de Heere alles wat hij deed door zijn hand voorspoedig maakte. Dus Potifar heeft tot zijn verwondering in heel de gang van Jozef en in heel het werk van Jozef iets gezien van de leiding van God, omdat Jozef daar ook iets over verteld heeft, ongetwijfeld. Daar ligt ook een les in. Jozef was een leesbare brief in het leven van alle dag. In de manier waarop hij zijn werk verrichtte. Allereerst in het handelen. En vervolgens wellicht ook, zeker ook, mogen we concluderen uit de tekst, in zijn spreken. En de vraag is, en ik stel die vraag aan een ieder van ons, ook aan mezelf. En ik geloof dat het een verootmoedigende vraag is. Wie zijn wij? Op school, op ons werk, in onze woonomgeving, in de omgeving waar we dagelijks verkeren. Mag daar door genade iets van uitgaan? Of niet? Of zou het misschien moeten zijn dat onze omgeving helemaal niets waarneemt van het feit dat de Heere met ons is? Dat kunnen ze niet altijd zien aan voorspoed, want velen zijn de tegenspoeden der rechtvaardigen, zegt het woord van God. Maar wordt het zichtbaar ook in ons doen en in ons laten, in ons spreken, in ons zwijgen? Dat kan soms meer zeggen dan heel veel grote woorden. Woorden zijn snel gezegd, maar wat zegt ons leven, onze opstelling? Potifar mocht het zien aan Jozef. Ja, en dan lezen we in vers 4, zo vond Jozef genade in zijn ogen, gunst in zijn ogen. En Jozef diende hem. Jozef maakt promotie, zouden we zeggen. Niet in één keer alles tegelijk, maar in een aantal stappen. Eerst wordt hij de persoonlijke dienaar van Potifar. Dat was een hele vooruitgang. Daarna, want zo moet u ons gedeelte lezen. Daarna, vers 4, stelde hij hem over zijn huis. Dan krijgt Jozef dus de leiding over heel het huis van Potifar en over alle slaven die in dat huis werkzaam zijn. Dat is een hele hoge positie. En nog later geldt dat alles wat Potifar had in de hand van Jozef wordt gegeven. Dan krijgt Jozef niet alleen de leiding over het huis van Potifar, maar ook over zijn landerijen. En als dat gebeurd is, dan geeft de Heere een wonderlijke zegen aan Potifar, zoals u dat in de Bijbel wel meer tegenkomt. Wie werd er ook gezegend vanwege het feit dat er iemand bij hem werkte die de Heere vreesde? Ik denk aan Laban. Die werd gezegend omdat Jacob hem diende. Soms geeft de Heere dat op een wonderlijke manier. U kunt daar misschien de voorbeelden wel van bedenken. Ik denk aan een voorbeeld wat iemand mij nog niet zo lang geleden vertelde uit de oorlog. Een klein dorpje, niet zo heel ver hier vandaan, waar een man woonde die de Heere in oprechtheid mocht vrezen en mocht kennen. En die man was niet alleen bezet met de nood van de oorlog, maar vooral ook met de nood van de zielen van zijn dorpsgenoten. En die zocht, en dat is toch een plaats die bekend is voor mensen die de Heere mogen vrezen, die zocht de eenzaamheid. En die ging het veld in om heel het dorp en alle mensen en alle zielen in dat dorp voor de Heere neer te leggen en aan de Heere op te dragen. En toen kwam die terug en toen zei die tegen zijn vrouw, na veel worsteling, toen zei hij tegen zijn vrouw, vrees maar niet, want de Heere heeft me bekendgemaakt dat er uit heel ons dorp in de oorlog geen één zal omkomen door het geweld. En het is ook niet gebeurd. Een dorp verderop wel, maar in dat dorp niet. De Heere kan soms zo wonderlijk beschermen, zo wonderlijk zegenen. Nee, nooit omwille van degene die hem vrezen en dienen, altijd omwille van zijn zoon, maar wel op hun gebed. En dan wordt het toch zichtbaar dat Gods kinderen de kurken zijn waar de wereld op drijft. Jozef was zo'n kurk in het huis van Potifar en de Heere zegende dat huis op een wonderlijke wijze, zegt het vijfde vers. De zegen van de Heere was in alles wat hij had, in het huis en in het veld. En dan zegt vers 6 tenslotte, Potifar liet alles wat hij had in Jozefs hand. Groot vertrouwen in deze ijverige, trouwe knecht. Maar we eindigen vanavond niet in Jozef. Alles wat Jozef mocht betekenen in het huis van Potifar, dat was genade. Dat was te danken aan de meerdere Jozef, die getrouw is geweest in alle dingen die er bij God te doen waren. En dan lees ik met u nog even het einde van het zesde vers. Daar staat: Jozef was schoon van gedaante en schoon van aangezicht. Volgende keer betrekken we dat nog wel bij het vervolg, maar ik trek de lijn nu maar direct door naar de meerdere Jozef, de Heer Jezus Christus, van wie er zo heel opmerkelijk twee dingen staan in Gods woord. Aan de ene kant geen gedaante, nog heerlijkheid. Als we hem aanzagen, was er geen gestalte in hem dat we hem zouden begeerd hebben. En aan de andere kant, Psalm 45, beminnelijk vorst. Uw schoonheid, hoog te loven, gaat al het schoon der mensen ver te boven. En hoe is hij schoon? Vraagt u het maar aan de bruid van het Hooglied. Want die roept het uit in verwondering, zelfs wanneer ze hem kwijt is na ontvangen genade. En wanneer ze door het duister van de nacht gaat en de vraag aan haar gesteld wordt: wie is uw liefste? Mijn liefste is blank en rood. Blank in zijn volkomen gehoorzaamheid. Blank in zijn vervulling van al Gods geboden en in zijn betaling en al Gods eisen. Mijn liefste is schoon in zijn blankheid. En mijn liefste is schoon, want hij is rood. Rood in zijn striemen, in zijn borgtochtelijke lijden, in die diepe weg die hij wilde gaan, om nu als een slaaf, ja minder dan een slaaf, gegeeseld te worden. Om het vloekhout van de schande op te zoeken en daar zich aan te laten nagelen. Hij is blank en rood en zo is hij de schoonste voor een zwarte bruid. Die het zeggen moet: o God, mijn plaats moet naar recht in Egypte zijn. En de vraag vanavond waarmee we straks naar huis zullen gaan als de Heer het geeft is: is hij zo al schoon geworden voor u? Blank en rood voor een zwarte zondaar, voor een zwarte zondares met een zwart zondaarshart. Blank in zijn gerechtigheid, rood in zijn alles reinigende bloed. Beminnelijk vorst, uw schoonheid, hoog te loven, gaat al het schoon der mensen ver te boven. Genade is op uw lippen uitgestort. Amen. eindigen we met dankgebed. Heere, heb dank voor dat woord dat we deze avond mochten overdenken. Wilt u het zegenen, Heere? Wilt u het uitwerken in onze harten en in onze levens? En geef ons toch dat we door genade heerlijkheid en schoonheid zouden mogen gaan zien in die blanke en rode bruidegom die zijn hand nu wil geven en dinkt naar de hand van een zwarte bruid. Die meerdere Jozef, die de diepste diepte ingegaan is om het te verdienen voor heel zijn kerk in de beproeving. De Heere met hem en de Heere met haar. En straks voor eeuwig bij Emmanuel. Heere, wilt u de troost daarvan laten druppen in het hart van uw kinderen. En wanneer we nog buiten de troost staan, Heere, doe ons zien wat we missen en breng ons in het gemis van u. En geef dat het een gemis wordt waarin we het niet uit kunnen houden, maar waarin we gaan zoeken totdat we vinden en het getuigen mogen, gevonden door die zoekende herder. Heere, wilt u ons bewaren over de wegen, wil ons bewaren voor de zonde, ook in onze dagelijkse werkzaamheden. Geef ons iets van datgene wat u schonk aan Jozef. En brengt u ons aanstaande zondag weer samen onder de klanken van uw woord. En laten we uw woord mogen herkauwen en overdenken. We bidden het uit genade. Amen. Psalm 45 vers 1 is de slotzang. Psalm 45 vers 1. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.